Goedemiddag gemeente. De kerkraad heet u, jou, de gasten en de luisteraars aan de kerktelefoon of via het internet een hartelijk welkom in deze dienst. En deze dienst gaat ons voor dominee C. Boele uit Polsbroek. Dan de catechisaties. Deze week zullen op maandag en dinsdag de catechisaties weer worden gehouden. Behalve de 18+, die begint op maandag 15 januari. Dan de collecte. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is vandaag bestemd voor Stichting Kerkelijke Gebouwen. En de tweede collecte is bestemd voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte, die is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Dan zingen we nu met elkaar de voorzang, dat is Psalm 147 en daarvan het 10e vers. En namens de kerkraad wens ik u gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus, door de werking van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met het zingen van Psalm 84, daarvan het eerste vers, de vreugde die er in ons hart mag zijn als wij in Gods huis mogen verkeren, ook vandaag op deze eerste zondag in het nieuwe kalenderjaar, maar ook de overvloed die er bij de Heere is In het 6e vers zingen we ervan. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is alle tijd een zon en schild. We zingen Psalm 84, 1 en 6. Gemeente, in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons geloof. Dat doen wij met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen als antwoord daarop van Psalm 33, daarvan het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. 10e vers van Psalm 33. Beleiden wij vanmiddag ons geloof en spreekt u met mij mee in uw en jouw hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees, het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We zullen ons voor de Heere verootmoedigen bidden om de opening van zijn woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere, u bent het die ons vanmiddag voor de tweede maal op deze dag hier weer in de kerk bijeenbrengt en ons ook thuis de gelegenheid geeft om in de stilte van onze huiskamer mee te luisteren. Dank daarvoor, Heere. Wij zijn niet anders gewend dan dat dat zo is. Daarom is het gevaar, Heere, zo groot dat we dat gewoon gaan vinden. Dat we er niet verbaasd, verwonderd van opkijken. Maar dat is het wel. Dat is genade. Dat is een wonder. Alleen al als we denken aan al die broeders en zusters die juist in deze tijd van het jaar, als zij uw geboorte hebben herdacht, zo te maken hebben gehad met weerstand, met vervolging. Heren, en u geeft ons alle gelegenheid. En daarom danken wij u daarvoor. Dat we hier vanmiddag mogen zijn en dat we thuis mee mogen luisteren. Heren, maar ook een wonder, omdat wij dat niet verdienen. Nogmaals zeggen we het is genade. Dat zouden wij verdiend hebben als u in ons leven er een punt achter gezet zou hebben. Als u zou zeggen, voor hem, voor haar is de genadetijd voorbij. Het is over en uit. Dat hebt u niet willen doen, Heren. U hebt ons nog in het heden der genade gelaten. U roept ons ook vanmiddag weer onder de verkondiging van het heilige evangelie. Daar danken wij u voor. En geef dat het zijn hier en dat we mee mogen luisteren, dat dat voor ons een vreugde mag zijn. dat we ons zo herkenden in de dichter van Psalm 84. Zulke bekende verzen, misschien wel met onze ogen dicht en met heel ons hart meegezongen. Hoe branden mijn genegenheen, om 's Heeren voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. En dat er bij u zo'n overvloed is, zo'n rijkdom aan genade, aan hemelse schatten. Ja, Heren, wij in onze armoede kunnen dat zo goed gebruiken. En dan mogen wij op deze zondag, aan het begin van een nieuw kalenderjaar, zo kort na de jaarwisseling, mogen wij uw woord gaan openen. Een woord tot bemoediging. En dan weet u, Heren, dat wij in een tijd en cultuur leven waarin zoveel voor ons gevoel maakbaar is. En dat je het allemaal zelf af moet dwingen, alsof wij het in de hand hebben. En Heren, wij leven ook in een tijd waarin zoveel mogelijk is. En we dankbaar de verworvenheden van wetenschap en techniek mogen gebruiken. Maar Heren, dat wil niet zeggen dat alles maakbaar is en dat de dingen in onze hand liggen. Wij blijven kwetsbare en zwakke mensen. En er kunnen momenten zijn dat we dat heel daadwerkelijk aan de lijve ervaren. U hoeft maar even met uw vinger te knippen of een woord te spreken en we ervaren dat. En dan is vanmiddag alles in gereedheid gebracht. Heren, en dan bidden wij u om uw Heilige Geest, om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Wilt u vanmiddag dit kerkgebouw doorwaaien, zoals we dat in de Bijbel veelvuldig lezen, dat dat gebeurt, dat mensen wakker geschud worden bij hun kladde gegrepen. Dat het woord zo'n impact op hen had, dat ze het uitriepen, wee mij, u was daarbij. En Heren, dan bidden wij u om uw zegen, voor uw dienstknecht, om uw woord te verkondigen, voor de gemeente, om uw woord te horen. Laat zo alles vanmiddag in goede orde geschieden. Laat het zijn, allereerst tot verheerlijking van uw naam. Dat moet boven alles staan. Daartoe zijn we ook immers geschapen. Met dat doel, niet voor onszelf, maar voor uw eer. En mag ook deze dienst zijn, Heren, tot opbouw van uw gemeente en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wees zo met een ieder van ons, oud en jong, ook de kinderen die er vanmiddag zijn, de jongelui en ieder, Heren, ga ons niet voorbij, maar open ons hart voor uw woord en mag uit ons hart en uit onze mond, zo gaandeweg in deze dienst, die machtige en persoonlijke belijdenis uit onze harten, uit onze monden komen. Ja, Heren, dat u onze, mijn Heren en mijn God bent. Tot die persoonlijke geloofsbelijdenis, Heren, wilt u in ieder van ons brengen. Die persoonlijke geloofsbelijdenis die zo kenmerkend is voor de vele psalmdichters die we in berijmde vorm na en mee mogen zingen. Mag het daarop uitlopen, Heren? Dat bidden wij u. Dat hebben wij niet verdiend, maar uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan het woord van God openen allereerst in Psalm 23, uit het Oude Testament dus. Psalm 23 is een hele bekende psalm en het zou heel goed kunnen zijn dat u misschien ook wel aan een begrafenis moet denken, waarin deze psalm en misschien ook wel het eerste vers centraal stond. We maken van deze psalm helaas vaak ook een begrafenispsalm, maar het is niet alleen een psalm voor het einde van ons leven, maar ook midden in ons leven. De oude kerk moest deze psalm uit het hoofd geleerd worden en was het een geloofsbelijdenis van nieuwe belijdende leden. Psalm 23 gaan we met elkaar lezen, een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed, voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven, tot in lengte van dagen. Tweede gedeelte dat we met elkaar willen lezen is uit het Nieuwe Testament, de Filippenzenbrief, het laatste hoofdstuk, Filippenzen 4. We lezen vanaf het 10e vers, dus het slot van deze brief. Filippenzen 4. We lezen vanaf vers 10. Paulus bevindt zich in de gevangenis en heeft van de kant van de christenen in Filippi bezoek gehad van Epafroditus. En die heeft het een en ander meegenomen voor Paulus en daar dankt hij ze voor. Vers 10, Filippenzen 4. En ik ben zeer verblijd geweest in de Heere dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En ook u, Filippenzen, weet dat het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst dan u alleen. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik heb geheel voorzien, ik ben geheel voorzien nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was, als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Maar mijn God zal u, overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. Onze God en Vader nu, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet elke heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn. Al de heiligen groeten u, en vooral die van het huis van de keizer zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met u allen. Amen. Zo eindigt de brief aan de Filippenzen. De tekst waar we vanmiddag bij stil willen staan is vers 19 van dit hoofdstuk. Ik lees de woorden nog een keer, maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Uw gaven worden gevraagd zoals dat voor de dienst is afgekondigd. Van harte bij u aanbevolen. We gaan samen zingen ter inleiding op de woordverkondiging om Psalm 37. En we zingen daarvan de versen 2 en 3. Volop in het leven staand, zingen wij: stel op de Heer in alles uw betrouwen, betracht uw plicht, bewoon het aardrijk, leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. En geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen, houd in uw weg het oog op God gericht. 2 en 3, Psalm 37. Gemeente, Paulus is aan het eind van zijn brief gekomen. Zijn brief aan de gemeente van Filippi. En terugbladerend heeft hij over tal van onderwerpen geschreven. Hoe dankbaar hij was dat hij in die christenen daar het werk van God mocht zien. Dankbaar ook voor de liefde die hij via Epafroditus, bezoek dat hij bracht en de gaven die hij meenam, de liefde dus die hij van hen mocht ontvangen. En op zijn beurt spoorde hij de christenen aan om de Heer Jezus, trouw op de Heer Jezus te zien, om ootmoedig elkaar in onderlinge liefde te verdragen. Kortom, om als christenen waardig aan het evangelie te wandelen. En jongens en meisjes, nu is hij aan het einde van de brief gekomen. En we zien hem, de laatste letters en de laatste woorden in de brief schrijven. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Zwaar geladen woorden, belofte woorden, woorden die hoog opgeven van God, wie hij is en wat hij doet. En gemeente, als dat gebeurt, is de apostel op zijn best. En als dat in je hart komt, dan geeft dat moed en krachten aan hen die gelovig op hem wachten. En dat is nou precies het geheim van Paulus. Hij bevindt zich in de gevangenis. En jongens en meisjes, de gevangenis vandaag, dat is geen pretje, maar vroeger helemaal niet. Als je niet op een bepaalde manier een achterban had, een aantal mensen die op bezoek kwamen en je steunde, je wat toestopte, dan redde je het niet. Wie denkt dat daar in Rome een moedeloze, te neergeslagen apostel zit, die vergist zich. Juist het tegenovergestelde is het geval. Want weet u wat zo kenmerkend is voor deze zogenaamde gevangenisbrief? Er zijn er meer. Maar kenmerkend voor deze gevangenisbrief is, dat is als je hem doorleest, dat je in geen enkele andere brief zo vaak het woordje blijdschap tegenkomt of een verwant woord daaraan. Dat is apart. Dat is apart, dat zou je toch niet verwachten. In de gevangenis, dus zeg maar onder moeitevolle omstandigheden, tegenslagen. En dat je dan zo vaak het woordje blijdschap gebruikt. Naar menselijke maatstaven een onzekere toekomst. En dan verwacht je geen woord als blijdschap of vreugde. En toch is het zo. Dat is dus blijkbaar het geheim van het geloof. Dat je dus niet gevangen wordt gehouden, zeg maar, door de omstandigheden. Hoezeer dat natuurlijk ook een wissel op je bestaan trekt. Maar dat er dan toch blijdschap en vreugde te midden van de tegenslag en verdrukking kan zijn. Toch blijdschap. Nou, dat is het geheim van Paulus. Het geloof in de Heere die over zijn leven gaat. In wiens dienst hij staat. En dan mag hij ook weten, hij zorgt voor mij. Wat er ook gebeurt. Ook hier in de gevangenis. Juist hier in de gevangenis. En ik stel me zo voor dat Paulus misschien wel gedacht heeft aan Psalm 23, die we met elkaar gelezen hebben. En dat David, dat Paulus zich misschien wel herkend heeft in het leven van David. Ook het leven van David had heel veel schaduwzijde. Ook met David ging de Heere een weg die hij vaak niet begreep. Maar juist in die omstandigheden mocht David ervaren dat de Heere nabij was. Al ging ik ook door een dal vol schaduwen van de dood. Ik zal geen kwaad vrezen. Wat is het geheim, David? Wat is het geheim, Paulus? Want u, Heere, bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Want Heere, u bent mijn herder. En dan mag ik weten dat mij als schaap niet zal ontbreken. Nou, zo leefde Paulus. In de gevangenis, in afhankelijkheid van de Heere die voor hem zorgde. En al kwam die zorg van de Heere vaak via mensen, we voelen iets aan van de hoge toon waarmee hij deze brief gaat eindigen. Maar mijn God zal overeenkomstig zijn rijkdom u voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. En de gemeente, dat is een rijke tekst om zo aan het begin van een nieuw kalenderjaar bij stil te staan. En deze woorden willen we vanmiddag elkaar meegeven. Of mag ik het iets anders zeggen? Die mag ik doorgeven. Die heb ik eerst ontvangen en die mag ik vervolgens aan u en aan jou doorgeven. Wat is nou de kern? Wat is nou de kern van de tekst? Nou, ik denk dat dat niet zo moeilijk is. Dat Paulus hier hoog van de Heere God opgeeft en dat hij zijn rijkdom en zijn overvloed en zijn mildheid wil laten schitteren. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom. Paulus mag weten dat hij een rijke God heeft. Mag het vanmiddag ook zo zeggen, een rijke Christus. En vult u het dan vanmiddag maar aan. Een rijke God, een rijke Christus. Voor een arme zondaar. Een rijke God. Ja, gemeente, dat zien we toch overal in de Bijbel terug. En jongens en meisjes, pak de geschiedenissen in het Oude Testament er maar bij. En ga er maar op letten. Dan zien we aan de ene kant, aan onze kant, overal steeds weer de armoede. En wat zet de Heere daar tegenover? Zijn rijkdom. Je moet denken aan de jongen die in de put gegooid is door zijn broers. Jullie weten wel wie. Toch? Jozef. En op een hele wonderlijke manier komt hij in de gevangenis in Egypte terecht. Maar vervolgens in de gevangenis. En dan leidt de Heere de dingen zo dat hij aan de rechterkant van de farao van Egypte komt te zitten. Alle voorraadschuren die worden aan zijn zorgen toevertrouwd. En wat lezen we dan van die voorraadschuren? Waar zorgt de Heere dan voor? Vol. Niet half vol, niet driekwart vol. Helemaal vol. Waarom? Om voorraad te hebben. Ja, voor de toekomst. Als de oogsten mislukken. Armoede. Zie je wel? Armoede aan onze kant, maar rijkdom, overvloed bij de Heer. Nog meer geschiedenis, ik denk aan Elia en Elisa, de profeet. Die voor weduwen zorgen. En wat lezen we dan van de olie en het meel in de kruik raakt niet op. Overvloed. En ook in het Nieuwe Testament, vele geschiedenissen die getuigen van de overvloed die er bij de Heere is. In Cana, het eerste teken dat de Heer Jezus doet. Armoede, bruidspaar, niet voldoende wijn, wat een blamage. Iedereen zal er schande van spreken. En wat doet nou de Heer Jezus? Die zorgt dat die grote watervaten, dat water veranderd wordt in wijn. Niet gewone wijn, maar de lekkerste wijn. De beste wijn. Ziet u wel? Armoede, overvloed. Ik moet ook denken aan Pinksteren. Als de Heilige Geest uitgestort wordt. Ook dat woord al. Uitgestort. Dat duidt op volheid. Op overvloed. Pinksteren. Uitstorting van de Heilige Geest. Volheid. Allemaal voorbeelden, gemeente. Die getuigen van de volheid, de overvloed die er bij de Heere is. En als Paulus dit aan de gemeente van Filippi schrijft, wil hij ze bemoedigen. U moet zich realiseren, door christen te worden, hadden ze zich in een isolement geplaatst. Ze lagen er in de maatschappij, die Romeins-Griekse samenleving, er helemaal uit. Ze deden niet meer mee aan allerlei cultus, aan allerlei rituelen ter ere van deze of gene godheid. Nee, ze beleden Jezus als Heer. Als je dat doet en de consequenties daarvan trekt, dan lig je eruit. Zo was het bij die christenen in Filippi. Hadden het niet gemakkelijk, werden met de nek aangekeken. Als je een winkel had, dan zeiden de mensen, nou daar kopen we niet hoor. Dat zijn christenen. En als je werk zocht en ze ontdekten dat je christen was, werd je niet aangenomen. Hun christen zijn kostte het nodige. Om christen te zijn moesten offers worden gebracht. En gemeente, dat wonderlijke, dat ondanks dat er offers gebracht moesten worden en ze het in Filippi niet breed hadden, waren ze toch bereid om te delen en het een en ander aan Paulus te geven. En dan begrijpt u hoe Paulus op zijn beurt hen wil bemoedigen. Wie geeft van het weinige dat hij heeft, die hoeft zich geen zorgen te maken. Want de Heere, de God van Paulus, die rijk is, zal ze van alles wat ze nodig hebben voorzien. Begrijpt u de bemoediging? Dat zijn blijkbaar de wetten van het Koninkrijk van God. Als je weinig hebt, bereid bent om weg te geven, kom je vervolgens niks tekort. Daar zorgt de Heer voor. Nou leven wij in andere tijden. Maar die tijd, die komt voor ons wellicht ook. Dat er offers gebracht moeten worden. Dat we ons meer dan ooit gaan herkennen in datgene wat er speelde in die nieuwtestamentische brieven. Laten we deze geschiedenis nog wel dichter naar ons toe trekken. Nu zijn wij niet materieel arm. We hebben een huis om in te wonen, voldoende voedsel, kleding, noem maar op. Maar weet u waar we vaak wel arm in zijn? Geestelijk armoede. Geestelijk gezien zijn we straatarm. Misschien heb je dat ook wel eens als je die getuigenissen leest van broeders en zusters die vervolgd worden. Hoe zij onder die omstandigheden getuigen van de nabijheid en van hun afhankelijkheid en van hun vertrouwen op de Here. Nou, dan voel ik me altijd maar heel klein worden. Weet u, dan schaam ik me eigenlijk een beetje. Dat ik denk, waar zijn wij dan druk mee? En waar maken wij dan een punt van? En waar zitten wij dan over te kermen? Geestelijk gezien zijn we zo arm, kerkelijk Nederland. En ook in de plaatselijke gemeente. Wat kan er een sleur in de kerkgang zijn? Wat zien we om ons heen, heb ik het ook tegen mezelf, wat zien we om ons heen dat er bij christenen heel veel mee door kan? Wat op gespannen voet staat met het woord van God. We rekken als het ware de geboden van de Heere God op. En dan zeggen we tegen elkaar, ja, de tijd van de Bijbel, dat is toch wat anders. En we leven toch vandaag in 2018. En als christenen hoef je daar toch ook niet precies allemaal hetzelfde over te denken. Als de een het zus wil doen en ik wil het zo doen, dan moet dat toch ook kunnen. Ons gevoel daarbij, weet u wel. Dat zijn de geluiden die we vandaag horen. Ach, laten we vanmiddag niet te veel naar elkaar wijzen. Maar gewoon eens even naar binnen kijken, naar je hart. Brand dat vuur van liefde voor de Heer en voor zijn dienst. En voor zijn eer en voor je naaste. Brand dat vuur en die liefde in je hart. En als je dat mag weten, brandt dat dan even veel en even vurig? Is het tegenovergestelde vaak niet bij ons het geval dat we zeggen het is van binnen zo doods en zo koud en zo kil? Armoede, troef. Wie herkent dat nou vanmiddag? Dat je zegt het is bij mij zo'n arme bedoeling. Ik had me in het nieuwe jaar voorgenomen om de Bijbel, die een poosje al dicht lag op mijn nachtkastje. Ik had me echt voorgenomen om een nieuwe start te maken. En elke dag die Bijbel open te gaan doen, daarin te lezen. En ik had me echt voorgenomen om ook stille tijd te houden. Kijk eens wat er nou terechtkomt. Dan is het nieuwe jaar een paar dagen oud. En het versloft alweer. Nou, dat is onze armoede. Dat is nou onze armoede. Zo worden wij getekend. Is dat niet herkenbaar? En nou mag Paulus de christenen in Filippi, maar ook ons vanmiddag bemoedigen. Dat voor armoedige mensen, vol goede bedoelingen en plannen en initiatieven. En elke keer dat het weer op niks uitloopt, mag Paulus wijzen op een rijke God. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt. In heerlijkheid. Door Christus Jezus. En gemeente, ik hoop dat die namen u vanmiddag als muziek in de oren klinken. Want van hem hangt nu echt alles af. Want als we die rijkdom mogen ontvangen, die genade, die blijdschap, die volharding in het geloof, om staande te blijven in verdrukking, weet u aan wie dat te danken is? Dat is te danken enkel en alleen aan Christus Jezus. Daarom hoop ik dat die namen u vanmiddag als muziek in de oren klinken. Het is dankzij hem. En dan hoeven we maar een paar hoofdstukjes terug te bladeren. Dan zien we hoe dat gegaan is. Dat hij er een prijs voor betaald heeft. Moet u maar eens even terugbladeren naar Filippenzen 2. Daar beschrijft Paulus dat wonderlijke geheimenis dat de Heer Jezus Christus in de rijkdom en de heerlijkheid en de vreugde die hij had bij zijn vader, omgeven door engelenmachten die hem alle eer en heerlijkheid toezongen. Toen zei hij, Vader, zie ik om uw wil te doen. Toen nam hij de gestalte van een slaaf aan. Hij werd aan ons mensen gelijk. Dat lezen we aan het begin van Filippenzen 2, zo in de versen 7, 8 en 9. Hij heeft zichzelf ontledigd de gestalte van een slaaf aan te nemen, aan de mensen gelijk te worden. Dus die rijkdom die hij uit wil delen, dat heeft hij eerst verdiend. Daar heeft hij een begin mee gemaakt met het kerstfeest, jongens en meisjes. En op het kerstfeest is Goede Vrijdag gevolgd en Pasen. En toen is hij opgevaren, de Heer Jezus, naar zijn Vader in de hemel. En die schatten, die rijkdommen die hij verdiend heeft, die zoekt hij nou uit te delen. Ook vanmiddag aan u en aan jou. Kan die ze aan u kwijt? En kan die ze aan jou kwijt? Het is zo eenvoudig. Wie vol zit met zichzelf en met zijn eigen gerechtigheid en met de dingen van deze wereld en wat hij allemaal kan en wat hij allemaal heeft. Ach, aan zulke mensen kan die zijn genade niet kwijt. Maar aan bedelaars, aan mensen die niks meer hebben en niks meer kunnen, en die het roepen, o God, wees mij zonder genadig, dat kan niet dan kwijt. Verdiend door Christus. Hij werd arm. En hij heeft er een prijs voor betaald. Zijn leven, de hoogste prijs. Waarom? Om zondaren te redden. Om zondaren met zijn genade, zijn rijkdom te vervullen. En gemeente, dat bepaalt ons ook vanmiddag bij het werk van de Heer Jezus Christus. En hij vervult een sleutelrol. Met hem alles. En zonder hem niets. Buiten hem zullen we voor eeuwig omkomen. Zullen we verloren gaan. In de buitenste duisternis, waar zal zijn wening en knersing van de tanden. En gemeente, dat is zo aangrijpend. Zonder Christus te leven en zonder Christus te sterven. Maar door Christus, door het geloof in Christus, te mogen delen in zijn genade, in zijn rijkdom. Dan zal hij je voorzien in alles wat je nodig hebt. En gemeente, dat zijn niet alleen geestelijke rijkdommen. Dat zijn ook alle dingetjes die je als mens elke dag weer nodig hebt. Daar zal hij in voorzien. En dan moeten we wel goed lezen. Er staat niet alles wat wij op ons verlanglijstje hebben staan. Alles waar wij om bidden. Ik denk wel eens, als ik aan mijn eigen gebed terugdenk, dat de Heer God zo hoofdschuddend in de hemel staat toe te luisteren. Dat we hem van alles en nog wat vragen, waarvan hij weet, dat heb je nou niet echt nodig. Dat belooft hij. Alles wat wij nodig hebben, dat zal hij geven. Dat vertrouwen mogen we hebben. Dat belooft hij. Zoals ook Paulus in de Romeinenbrief zegt. Dat de Heere met hem, dat is met Christus, ons alle dingen zal schenken. Hij heeft dus Christus aan zijn gemeente geschonken. beschikbaar gesteld. Hoe zal hij ook met hem niet ons alle dingen schenken? Dat is het geheim van het leven van een christen. Dan schrijft Paulus en op wij in heerlijkheid. Als je zo onze tekst kijkt, dan staat het er een beetje los achter. En dan denk je, waar heeft dat nou eigenlijk betrekking op, hè? Moeten we die woorden in heerlijkheid betrekken op de rijkdom van God? Of moeten we dat betrekken op de manier waarop hij in onze nood, in wat wij nodig hebben, zal voorzien? Ach, gemeente, we hoeven geen keus te maken. Want we mogen het op beide betrekken. Als het gaat om die rijkdom van de Heer, dan kunnen we inderdaad met een gerust hart zeggen, dat is een rijkdom in heerlijkheid. Dat is een rijkdom die schittert. Dat is een rijkdom die straalt. Dat is een rijkdom die zo overvloedig is. Dat niemand vanmiddag hier hoeft te denken. Zou er voor mij nog genade zijn? Want die rijkdom en genade die er bij de Heer is, die is er in heerlijkheid. Hij is immers de koning der koningen. En past het niet bij een koning dat dat schittert en straalt? Overvloed. Maar gemeente, we mogen die woorden in heerlijkheid ook betrekken op dat vervullen in alle nooddruft. En dan bekijken we het iets van een andere kant. Kijk eens, als de Heere voorziet in datgene wat we nodig hebben, dan doet hij dat nogal eens vaak door de onmogelijkheid heen. Wat ik bedoel is, zolang wij nog allerlei mogelijkheden, paadjes en wegen zien en oplossingen, dan kijken we nog met een fier gezicht de wereld rond. Omdat we denken dat we zelf nog wel wat kunnen. Maar als we nou met onze rug tegen de muur staan, dan zijn er misschien vanmiddag wel die dat herkennen. Dat je zegt, ja, er kunnen momenten in je leven zijn dat je het echt niet meer weet. Radeloos. Ik herken dat wel. Dat er van die momenten zijn dat je het echt niet meer weet. Heere, u hebt toch beloofd om te zorgen? Hoe dan? Dat doet hij in heerlijkheid, op een manier die wij niet voor mogelijk houden. Dat we ons verbazen moeten. Dat we ons verwonderen zullen. Je herkent dat vanmiddag. Dat je zegt, die momenten dat je totaal vastliep, dat je geen oplossing, geen uitkomst zag. En toen gebeurde er dat. Toen bracht de Heer uitkomst. Op een manier door het onmogelijke heen in heerlijkheid. Toen kon ik eigenlijk alleen maar stamelen en zeggen, Heere, wat bent u groot. Wie wordt er vanmiddag, dat hoop ik zo, een klein beetje warm. Welke armoedige mensen krijgen hoop vanmiddag. Paulus mag een rijke God verkondigen. Dat mag ik vanmiddag ook doen. Voor een arme zondaar. Voor een mens die niet weet hoe die de touwtjes aan elkaar moet vastknopen. Zo aan het begin van een nieuw kalenderjaar. En nu heb ik nog één woordje overgeslagen, gemeente. Wat denkt u? Welk woord zou dat nou zijn? Je moet natuurlijk in een preek keuzes maken. Maar je wilt wel ergens naartoe. En weet u, dat is maar een heel klein woordje. Je zou het zomaar over het hoofd zien. Maar jongens en meisjes, onthou maar, dat is een heel belangrijk woordje. Want dat woordje klonk ook heel duidelijk aan het begin van Psalm 23. Als David zegt, de Heere is mijn, dat woordje bedoel ik, herder. Kijk nou eens naar onze tekst. Dat doet Paulus eigenlijk ook, hè? Dat hele persoonlijke, maar mijn God. En dat is niet egoïstisch van Paulus. Dat is niet egoïstisch van Paulus, alsof die God voor zichzelf claimt. Want als dat zo zijn, dan zou die in het volgende vers niet zeggen, onze God en Vader. Dus zeg maar, het begint zo heel persoonlijk. Dat er een relatie, een band met de Heere gekomen is door genade vanwege de Heer Jezus. Maar als die persoonlijke band er gekomen is, dan ga je ook die andere mensen die een band met de Heer Jezus hebben herkennen. Dan ga je je mee verbonden voelen. En dan wordt het onze. En de mensen die daar nog buiten staan, die ga je het ook van harte gunnen. Dan zeg je, kom, ga met ons en doe als wij. Nou, aan het eind van de preek wil ik het nog even met u en jou over dat woordje mijn hebben. Dat is een klein woordje, maar het staat er niet voor niks. Nu we allereerst hoog hebben mogen opgeven van de rijkdom en de genade die er is dankzij Christus Jezus, wil ik het eens met u hebben over dat woordje mijn. Dat kan ik voor u en voor jou niet invullen. Dat woordje mijn, dat zal u zelf moeten doen. En wat hier heel duidelijk blijkt, dat is dat Paulus zo heel persoonlijk, en hij niet alleen, maar heel veel psalmdichters met hem, zo heel persoonlijk over de Heere, wie de Heere voor hem is, spreekt. Mijn God. Hoort u hoe teer, hoe warm, hoe persoonlijk dat klinkt. Nee, ik denk niet dat Paulus dat triomfantelijk van de daken heeft geschreeuwd. Daar was op de weg naar Damascus te veel voor gebeurd. Daarvoor had hij zichzelf te veel als een tegendraads mens leren kennen. Maar door de Heere gearresteerd, te sterk geworden, mocht hij zeggen, Heere, het is dankzij u, omdat u me overwonnen hebt, omdat u me opzocht, mag ik het dankzij uw genade zeggen. Mijn God. En gemeente, dan gaat het in het leven van mensen vaak niet op de Paulus manier. Dat kan ook op een andere manier. Stapje bij beetje, millimeter voor millimeter, dat je voor de Heere en voor zijn genade en voor zijn dienst wordt ingewonnen. Maar de manier waarop de Heere werkt, daar is hij vrij in. Als het er maar om gaat dat die band er met de Heere door het geloof komt. Mijn God, geen opgezegd lesje, geen hoofdtaal, maar uit zijn hart. En ik stel me zo voor dat Paulus dat vol verwondering heeft opgeschreven. Doch, mijn God, als het voor mij kan, als ik mag merken dat hij voor mij zorgt, dan kan het ook voor jullie, Filippenzen, dan zal hij ook voor jullie zorgen. Zo. Dat ruime hart voor anderen. En gemeente, dat wil ik vanmiddag u en jou vragen. Durft u dat woordje mij vanmiddag in te vullen? Kijk ook even naar de jongeren. Vaak wordt er gedacht dat jullie daar niet zoveel moeite meer mee hebben. Maar ik merk onder jongeren dat er ook heel veel schroom nog is. Zoals het ook onder ouderen te vinden is. Natuurlijk, het is een wonder als je daar je eigen naam mag invullen. Mijn God. Misschien is er vanmiddag wel iemand die zegt, dominee, maar dat gaat me toch wel een beetje te makkelijk. Er moet toch wat met een mens gebeuren. Het is toch genade als je behouden wordt. Maar is er dan niks gebeurd op Golgotha? En is er dan niks gebeurd met het kerstfeest? Begrijpt u? En daarom komt het vanmiddag heel dicht, hopelijk bij u en bij jou. Dat woordje mijn, kan u dat nou al invullen? Dat hoeft u echt niet van de daken te schreeuwen. Dat mag ook stilletjes in uw gebed, in de binnenkamer. Dat mag je ook zachtjes meezingen met de psalm zometeen 48. Want deze God is onze God, want deze God is ook mijn God. Dat kun je soms ook heel intens beleven aan de tafel van de Heere. Als de nodiging uitgaat, komt, want alle dingen zijn gereed. En ja, je wist je gewoon getrokken. De avondmaalstafel viel alles weg en je mocht op de Heere en de Heere alleen zien. Dat. Misschien vindt u hardop getuigen nog een beetje moeilijk. Ik herken dat. Misschien zou u dat van een dominee niet direct verwachten. Die heeft toch altijd wel zijn woordje klaar. Als er eentje weet hoe het moet en het ook in de praktijk doet, dan is het toch een dominee wel of een ouderling. Wat kun je veel dingen tegen hebben? Je opvoeding, niet van huis meegekregen, je karakter. Introvert mens, niet zo vrijmoedig. Dan kijk je naar wat je er elke dag van terecht brengt. Zonde, zonde en nog eens zonde. En je blijft met jezelf bezig en je komt geen steek verder. En u denkt vanmiddag, mijn God, hoe moet ik dat ooit zeggen? Weet u wat mij helpt? Dat ik moet denken aan hem die ook gebeden heeft. Gezegd heeft, geroepen heeft, getuigd heeft, mijn God. En dan weet u wel wie, over wie ik het heb toch. Dan gaat het over Christus Jezus, die door zijn vader verlaten werd. Het werd donker en nochtans klampte hij vast. En riep, mijn God. En omdat hij het geroepen heeft. En omdat hij verlaten werd. Zo zegt het avondmaalsformulier. Hoeft u en jij die gelooft in hem. Nimmer meer. Hoort u dat? Nooit. Verlaten te worden. Weet u wat mij helpt? Door te zien op hem. Begrijpt u waarom Paulus in onze tekst zo nadrukkelijk schrijft? Christus Jezus, want bij hem komen we altijd terecht. En gemeente, wat ligt er voor ons allemaal als christelijke gemeente een belangrijke les? Om niet te afstandelijk, maar wat vrijmoediger van de Heere te spreken. Hij is het toch waard? Goed en groot van de Heere. Ja, Heere. Als er nou mensen op mijn pad geplaatst worden, morgen mijn collega of op school of wie dan ook, in de straat of ik kom zomaar iemand tegen in de winkel. Maar als u nou iemand op mijn weg plaatst, geef me dan de woorden en geef me het hart om goed van u te spreken. Dat is die waard. En dan mogen we het zingen. Misschien wel zachtjes. Omdat er toch in je hart zoveel vrijmoedigheid mist. Omdat je toch op een of andere manier met één oog maar naar die zonde in je leven blijft kijken. Dan hoop ik dat u het toch mag zingen. Want deze God is ook mijn God. Hij is mijn deel, mijn zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij, ja ook mij, wat een wonder van genade, ook mij, ter dood toe geleiden. Amen. Gemeente, we gaan het samen zingen van Psalm 48. En daarvan het vierde en ook het zesde vers. 4 en 6, Psalm 48. We zullen samen danken en bidden. Nog verder, Heere, zult u ons leiden. Niet tot de dood toe, maar ook door de dood heen. Dat hebt u ons, Heere Jezus, verzekerd. Dat u als de goede herder, de enige, de unieke herder, zal zorgen dat uw schapen thuiskomen. En u hebt het ons verzekerd, dat er niemand zal zijn die ons uit uw hand zal kunnen rukken. Het zal wel geprobeerd worden. Misschien herkennen we dat wel. Dat er zo aan ons leven getrokken wordt, niet alleen door u, maar ook door de boze. Op allerlei manieren ons van u proberen te vervreemden. Dat er afstand komt, Heere. En wat werken we daar gemakkelijk aan mee? Maar we bidden u. Open onze ogen. Laat uw licht erop vallen dat we het gaan herkennen. Het ook niet zullen opzoeken. Want wat kunnen christenen soms slordig leven? in verzoeking raken. Omdat ze het zelf opzoeken. Maar Heere, wie zichzelf heeft leren kennen, zijn zwakheid, het hart wat hij in zich omdraagt, zal afstand houden. Zal er niet mee kunnen leven. Op onderzoek uitgaan of het kwaad kan. Dat is een argeloosheid die bij de wereld hoort. Dank Heere voor uw woord, voor het evangelie, dat u geestelijke rijkdommen schatten, maar ook alles wat wij voor dit aardse leven nodig hebben, dat u ons garandeert als de hemelse koning in heerlijkheid, dat u dat overvloedig uitdelen zal en dat we ons daar vaak over verwonderen moeten. We bidden voor elkaar, Heren, ook dat persoonlijke waar de preek mee eindigen mocht. O Heilige Geest, als wij bevangen worden door schroom, als wij de vrijmoedigheid missen, als de zonde en twijfel vaak de overhand nemen, doe ons niet alleen zien op onszelf en wat er in ons hart leeft. Want elke zondag wilt u ons erin oefenen om omhoog op u, op de Heer Jezus en in het woord te zien. We bidden voor allen die in moeilijke omstandigheden verkeren. Als mensen zijn die ernstig ziek zijn, die opzien tegen de dood. Er kunnen ook jonge mensen zijn, Heren, die onder zware lasten gebogen gaan. De maatschappij die zoveel eist en je zo op je tenen moet lopen en denkt, hoe lang zal ik het nog volhouden? Hoe anders gaat het er in uw koninkrijk aan toe? Dan mogen we leven van het gegeven van wat u, Heer Jezus Christus, hebt verdiend. Dank daarvoor. Wat bevrijdend mogen we daarvan leven. Dat geeft vreugde en ruimte. We bidden voor de broeders van de kerkenraad. We bidden voor dominee Floor, zijn vrouw en alle die bij hem horen. Zegen hen, Heren, in het midden van deze gemeente. Geef vreugde en blijdschap en steeds weer uw geest. Vervul hem daarmee om het werk in uw koninkrijk hier te plaatsen, maar ook in bredere verbanden te doen. Wees hem goed en nabij. Heren, zo danken wij u voor deze dienst. En we bidden u, breng ons weer veilig thuis. Een nieuwe week is met deze rustdag begonnen. Als morgen voor de jongens en meisjes de scholen weer beginnen. Voor het onderwijs, studenten. Voor al het werk wat weer op ons wacht. De vaders die zijn misschien alweer begonnen. Heren, zegen het werk van onze handen. En laat het zo zijn dat wij onze plicht, dat we dat zullen doen zoals u dat van ons vraagt, maar dat we dat ook zullen doen met het oog op u, de Heere. Vergeef al het kwade, het zondige, en wees zo met een ieder van ons. In Christus' naam bidden wij u dat uit genade. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 145. Ook deze psalm zingt van de volheid en de overvloed die er is bij de Heere. Vers 3, zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed. En ook het vijfde vers 3 en 5 van Psalm 145.
Thank you.
Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen van de Heere en wees ook tot een zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.